Goed, lieve mensen, gaan we opnieuw beginnen met de schrift te lezen. We nemen nogmaals, om terug in de flow van het hoofdstuk te raken, de draad op bij vers 19, waar dat Jezus zijn verdediging begint, gezien dat hij beschuldigd wordt van het verbreken van de Sabbat, beschuldigd wordt van godslastering, naar aanleiding van de genezing van de man die al 38 jaar verlamd was. Dit zegt Gods woord. Jezus dan antwoordde en zei tot hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij de vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem heeft gezonden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die geeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg, er komt een uur en het is nu, dat de doden de stem van de zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven, oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Ik kan van mezelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, waar is. U hebt naar Johannes toegezonden, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit, opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, en hij hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. En de Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd. U hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt u nu blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij heeft gezonden. U onderzoekt de schrift, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen, en toch wilt u tot mij niet komen, omdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven u die eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt van de enige God? Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Hij die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover het stuk uit Gods woord. Laten we even de indeling er terug bij nemen. De vorige studieavond hebben we volledig gewijd aan Jezus' verdediging tegen die dubbele aanklacht, waarvan de beschuldiging dat hij zichzelf gelijk stelt aan God de aanleiding is voor de Heer Jezus om zijn unieke relatie met de Vader in de kijker te plaatsen. Want hij claimt voor zichzelf geen onafhankelijke gelijkheid, alsof hij op de een of andere manier een God is, die autonoom kan handelen naast de God van Israël. Nee, de relatie van de Zoon met de Vader bestaat in afhankelijke eenheid. En omdat hij in deze relatie met de Vader staat, doet hij eenvoudigweg wat de Vader van hem verlangt. De Vader herkent zichzelf volkomen in de Zoon en daarom heeft de Vader hem ook zo lief. Hij heeft de Vader bijgevolg alle oordeel aan de Zoon gegeven, en is hij rechter van allen. Want evenals de Vader heeft de Zoon leven in zichzelf, en zal hij op die dag de doden eeuwig leven, of de eeuwige dood, geven. Wat eigenlijk een heel opmerkelijke beweging is, die de Heer Jezus in dat ganse gedeelte hier maakt, mensen. Want hoewel dat hij dus claimt de rechter van allen te zijn, ja, is hij het die hier in het bekladenbankje zit. Maar nu zal hij in dit derde gedeelte de rollen omdraaien, om dan vervolgens een oordeel uit te brengen over zijn tegenstanders. Nu, vers 30 is eigenlijk het laatste vers van het vorige stukje, Jezus' verdediging, en dan neem ik er even bij hier, om terug het gedeelte dat nu komt een stukje in te leiden. We lezen in vers 30. Ik kan van mezelf niets doen, zegt de Heer Jezus, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Dus hier brengt Jezus zijn verdediging tot een eindconclusie, door opnieuw te wijzen op zijn unieke relatie in afhankelijke eenheid met de Vader. Alles begon bij Jezus' antwoord waarom hij de man op Sabbat had genezen. Weet je nog, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En samengevat zou je Jezus' werken als volgt kunnen weergeven. Zowel nu als in de toekomst werkt Jezus het nieuwe scheppingswerk van Yahweh, het bewerkstelligen van het eindtijdherstel van de Sabbat. Wat dat eigenlijk geen zelfverzonnen claim is wat de Heer Jezus hier zegt in vers 30, want hij heeft drie getuigen die de waarheid bevestigen. Allereerst Johannes de Doper, vers 32 te beginnen. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat het getuige dat hij van mij getuigt waar is. Ten tweede Jezus werken van de Vader gegeven, in vers 36. Ik heb echter getuigenis dat groter is dan van Johannes, want de werken die de Vader mij heeft gegeven, enzovoort. Dus Jezus werken van de Vader gegeven. En dan ten derde, hij die hem heeft gezonden, spreekt door het getuigenis van de schriften. Dat is vers 38, beginnen tot en met vers 40. Vers 37. En de Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd. Dat begint het. En wat we voorafgegaan overdacht hebben, hebben we gezien dat de Heer Jezus ja, niet zozeer een nadere verklaring gaf over zichzelf, maar dat hij veel eer nader heeft uiteengezet wat zijn unieke relatie met de Vader, eenheid en afhankelijkheid, wat dat nu precies om het lijf geeft, om het zo te zeggen. In feite getuigde de Heer Jezus niet van zichzelf. En al had hij van zichzelf getuigd, dan was zijn eigen getuigenis ontoereikend. Dat is eigenlijk de betekenis van niet waar in vers 31 hier. En dat is een beetje een rare zin, hè? Als ik van mezelf getuige, is mijn getuigenis niet waar. Niet waar betekent hier ontoereikend. Ja? Nu, wie van hem wel naar waarheid heeft getuigd, opdat hij aan Israël zou openbaar worden, ja, dat was Johannes de Doper, hè? Die de opdracht gekregen had van hij die hem had gezonden, om met dit doel te gaan dopen. En weet je nog, dat is Johannes in een unieke insteek aangaande de doop, bediening van Johannes de Doper, dat hij zegt, ik ben beginnen dopen, opdat de Heer Jezus aan Israël openbaar zou worden. En ja, lees de synoptische evangelie, mensen. De mensen daar wisten zich tot hem aangetrokken, en ze stroomden naar Johannes de Doper toe, ja, omdat het toch iets speciaals was aan hem. En ze herkenden hem als een van God gezonden profeet. Daarom waren er in Efeze, zelfs in Johannes' dagen, nog altijd volgelingen van Johannes de Doper te vinden. Natuurlijk is die door de Joodse overheden afgewezen, maar de gewone mensen herkennen wel degelijk Johannes als een profeet. Het gaat niet om mij, zegt de Heer Jezus. Dat is niet de reden waarom ik naar Johannes' getuigenis verwijs. Maar om uw behoudenis, zegt hij heel nadrukkelijk. Wel, herinner je uit Marcus, in die laatste week, waar dat de overheden na dat tempelincident Jezus vragen op welk gezag dat jij dit deed, antwoordt de Heer Jezus dan met een wedervraag. Hij zegt, was de doop van Johannes uit de hemel of uit de mensen? En weet je nog, ze antwoorden moedwillig dat ze het niet weten, inderdaad. En u weet wat dat van traumatische gevolgen is, ik hoef het u niet te vertalen. Johannes was echter het licht niet, maar ik kwam om van het licht te getuigen, hebben we geleerd in de proloog. Daar wijst de Heer Jezus op, wanneer hij Johannes een brandende of schijnende lamp gaat noemen. Johannes' getuigenis was natuurlijk van tijdelijke aard, een kortstondig brandende lamp. En de mensen werden door in beweging gebracht. Hè? Hij werd voor een tijd het gesprek van de dag. Ja, ze hadden al in 400 jaar geen profeet meer gezien in Israël. En de mensen waren onder de indruk van zijn krachtige woorden. Zelfs fariseeën, schriftgeleerden en de Joodse overheden hadden tot op zekere hoogte respect en ontzag voor hem. Ze verheugden zich voor een tijd in zijn licht, maar het doel van Johannes' getuigenis hadden ze niet begrepen. Nee. Niemand van hen was het Lam van God achterna gegaan. Nee. Maar hoe belangrijk Johannes' zijn getuigenis ook was, op zichzelf is dat ook niet afdoende. Omdat van een mens is. Want vergeet niet, om tot zijn getuigenis te komen, had Johannes zelf een getuige nodig gehad. Want ook ik kende hem niet. Weet je nou die woorden? Johannes had zelf toegegeven, hoezeer dat hij het getuigenis van de Nerendaal, de geest die op Jezus bleef, nodig had om tot die vaststelling te komen. Nee? In feite kon geen mens een volledig onafhankelijk getuigenis van Jezus afleggen. Vandaar dat hij zegt in vers 34 dat hij dat getuigenis van een mens niet nodig heeft. Want er is meer hè, dan Johannes. Johannes die trouwens geen tekenprofeet was. Hè? Johannes had zelf geen machtige daden verricht. Hij was, zoals hij zelf aangaf, slechts een stem in de woestijn. Die verkondigde wat hem openbaar was geworden, en om die reden zegt de Heer Jezus dat hij een getuigenis geeft dat groter is dan dat van Johannes. Jezus doet werken die Johannes nooit heeft gedaan. Hè? En vervolgens, als er daar geen vragen over zijn, tweede getuigen die de Heer Jezus, of waar de Heer Jezus zich op beroept, als ik het zo mag zeggen, zijn de werken van de Vader die hij doet. Die geven een groter getuigenis dan Johannes. En hier op dat punt zijn er heel wat uitleggers die al de mist in gaan. Want ze wijzen voornamelijk op de zogenaamde tekenen van de Messias die Jezus zou doen. Nu, niemand associeert de werk die Jezus tot nu toe heeft gedaan met de Messias. Omdat men dat ook helemaal niet verwacht. Er is binnen de Joodse traditie, hoe dat zij de schriften begrijpen, weinig verwachting van zogenaamde tekenen die de Messias zou doen. Eens dat we Johannes 7, vers 31 zijn, gaan we daarop terugkomen. De taal van tekenen mensen en Johannes wijst natuurlijk terug naar de Exodus, inderdaad. De tekenen en wonderen, de machtige werken van God, hé. En weinig uitleggers leggen dat verband. Vandaar de werken die God de Vader, de Heer Jezus, geeft om die te volbrengen, vers 36, zijn de werken van de Vader. En dit hebben we in de laatste studie gezien. Het waren de openingswoorden van Jezus' verdediging in vers 19. Hij doet alleen wat dat God de Vader doet. Hé? En dat brengt ons bij de derde getuige, wat de Heer Jezus vervolgens op gaat wijzen. Natuurlijk het getuigenis van de schriften. En dat is hier toch wel een heel opmerkelijke omschrijving die de Heer Jezus geeft. Waar dat trouwens vele uitleggers aan voorbij gaan, maar zij meen hier dat de Heer Jezus wijst op de stem uit de hemel bij Jezus' doop en de synoptische evangeliën. Nou, dat had dat volgens mij niet over, sorry. De Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd door de schriften. Dat het om het getuigenis van de schriften gaat, blijkt uit wat volgt in vers 38. Het gaat niet om een godsopenbaring, zegt de Heer Jezus, of om de stem van God, maar zijn woord hebt u niet blijvend in u. Zijn woord, zie je? En dat het specifiek om de geschriften van Mozes gaat, blijkt in vers 46. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven, zie je? Ja, natuurlijk gaat het over Mozes. Ja, waarom? Ze beroepen het er steeds op Mozes. Je moet er niet afkomen met Jeremia of Jesaja. Het is altijd over Mozes dat gaat. Dus is het logisch dat de Heer Jezus wijst op Mozes. En wat is nu de connectie hier met Mozes' geschriften? Wel, het boek Genesis, dat getuigt of van Gods karakter en van Gods werken van bij het begin, vertelt ons dat God de schepper is en dat hij degene is die zijn schepping de sabbatsrust geeft en al die andere zaken. En het boek Exodus, dat getuigt van de tekenen en wonderen, de machtige daden. En wat zegt Mozes erbij? Opdat je zou weten, zegt Yahweh, dat ik God ben. Weet je nog? Dat is zo geloof ik het punt dat Jezus hier wil maken. Zie naar mijn werken die ik doe, is dat niet precies wat dat de Vader doet? Want dat zijn juist de zaken die in Mozes geschriften kan lezen, toch? Maar zegt Jezus hier, jullie verwerpen het getuigenis van de schriften, omdat zij nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien hebben. En hier horen we opnieuw de proloog, he. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Ja, er is slechts één iemand, mensen, die weet wat God werkelijk is. He. En het is duidelijk, zegt de Heer Jezus, dat wanneer jullie mij verwerpen, jullie helemaal niet weten hoe dat God werkelijk is. Het feit dat jullie mij, die de Vader heeft gezond, nu wel nanemen, laat zien dat zijn woord niet blijvend in u is. Of anders gezegd, dat jullie het getuigenis van de schrift niet aannemen. En dat is eigenlijk een vrij diepzinnige, christologische verklaring. De Heer Jezus, ja, die weet heel zeker wie dat die is, hè. Ik weerspiegel God en jullie wijzen mij af, zegt hij. Maar de enige reden waarom dat jullie dat kunnen doen, is omdat je niet weet wie dat God is. Hoe moet je dat gaan weerleggen? Dat komt toch nogal recht in het gezicht dan, als je het mij vraagt. Stel dat je een open discussiegesprek probeert te voeren, en iemand zegt meteen tegen u, luister, de enige reden waarom dat je mij in twijfel trekt, is omdat je God niet kent. Dat zou dan al behoorlijk beledigend overkomen, niet? Dus het feit dat zij de Zoon niet aannemen, is het bewijs, mensen, dat Gods woord geen blijvende inwoning in hen heeft. Het is een beetje hetzelfde woord gebruik als bij Paulus, hè? Die een vergelijkbare zin in Kolossen 3, vers 16 aanspoort. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dat is dezelfde gedachtegang hier. Hè? U onderzoekt de schriften. Dan begint de Heer Jezus over de schriften. Ja, en dat is niet wat hij meteen verwacht. En gezien dat de Joodse ijver om de schriften te bestuderen, dat werkelijk legendarisch is, hè, mensen? Maar die ijver is misplaatst, zegt de Heer Jezus. Want dat kan u geen eeuwig leven geven, hè? Jezus' woorden zijn hier niet zomaar uit de lucht gelepen, mensen. De bekende Rabbi Hillel uit de eerste eeuw was gewoon te zeggen, hoe meer studie van de wet, hoe meer leven. Als een man voor zichzelf woorden van de wet heeft verworven, heeft hij voor zichzelf leven verworven in de toekomstige wereld. En ik vind het altijd zo huiveringwekkend dat deze hoogopgeleide mensen, die hun leven gewijd hebben aan het onderzoeken van de schrift, eigenlijk volledig voorbij gaan aan het doel van de schrift. Hé? Wat garandeert er ons, mensen, dat wij vandaag, na 2000 jaar, dezelfde fouten niet maken? En zeker nu dat we leven in tijden dat iedereen de schrift leest, en velen van zichzelf menen dat ze, ja, hij of zij voor zichzelf wel kan uitmaken wat dat Gods woord bedoelt te zijn. En zeker met Dr. Google en zelfs ChatGPT binnen handbereik. Ja, je kan zowat alles vinden, niet op het internet. Maar ja, vooral veel fouten en waardeloze informatie, dat kun je vooral vinden, dat zeker. Het betere onderzoekingswerk, en dat is mijn ervaring, dat vind je zelden maar gratis, en is vaak ook niet goedkoop. Dus altijd voorzichtig zijn wat je op het internet vindt. Zeker als het over uitleg gaat over zaken. Maar dit even terzijde, het was zelfs nog een pastoraal momentje. En nu dat hij dit gezegd heeft, als er geen vragen meer zijn trouwens, is dat duidelijk hier? De drie getuigen? Nu, zij beschuldigen Jezus van de Sabbat. En nu gaat hij de rollen omdraaien. De reden, zegt hij, waarom dat jullie mij beschuldigen, is omdat je Gods karakter niet begrijpt. En je weet wat als ze leven is, wanneer dat je het te zien krijgt. Jezus zoekt in tegenstelling tot hen niet de eer van mensen. Maar hij zoekt dat waar het hart van de Vader naar uitgaat. En de werken te doen die de Vader doet. Maar omdat zij niet die liefde in zich hebben, voor de werken waar Gods hart naar uitgaat, nemen zij hem ook die gekomen is in de naam van zijn Vader, die de werken van de Vader doet, ook niet aan. Snap je dat punt? De liefde die de Heer Jezus heeft, maar dat zijn hart naar uit gaat, maar dat ook het hart van de Vader naar uit gaat, ja, die liefde hebben zij niet in hun hart. Vandaar dat zij hem die gekomen is, in naam van zijn Vader, die de werken doet van zijn vader ook niet aannemen. Maar wanneer dat er een ander in zijn eigen naam zal komen, die evenals hen de eer van mensen zoekt, want daar gaat het over, dan zullen ze die aannemen. En waarom? Omdat zij zichzelf in die figuur zullen herkennen, begrijp je? En dan moeten we hier vooral denken aan die vele valse profeten en messiaspretendenten die verantwoordelijk zullen zijn voor de Joodse opstand, die voorafgaat aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het 70 na Christus. En dat zijn die figuren wat de Heer Jezus zijn discipelen verwaarschuwt in zijn onderwijs in Markus hoofdstuk 13, weet je nog? En vers 5 zegt hij, kijkt u uit dat niemand u misleidt. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het, en ze zullen velen misleiden, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Kijkt u achteruit, van tevoren heb ik u al gezegd. Ik geloof dat de Heer Jezus daarna verwijst. Nu, deze mensen die Jezus hier beschuldigen, ja, die kregen eigenlijk precies te zien wat iedereen ziet, hè? Maar het is een vooringenomenheid die achter hun ogen schuil gaat, en wat in hun harten zit, die hen ervan weerhoudt om Jezus werken te zien voor wat ze werkelijk zijn. En dat is hier een variatie, zo geloof ik, van wat de Heer Jezus leerde door de gelijkenis van de vier bodems. Weet je nog? Kijk uit hoe je hoort, zegt de Heer Jezus. Want de manier waarop dat je hoort zal openbaren of dat je verhard hart hebt, of dat je oppervlakkig bent, of dat je ontvankelijk bent. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Pas op, want hoe dat je hoort, zal de toestand van je hart onthullen. En wel, dat is hetgeen dat hier ook gebeurt, zeker, hè? Nu, ik begrijp dat Jezus' woorden hier zeer hard overkomen, nee mensen. Jullie zeggen dan niet altijd, maar zieke dat je een droom, dat je zegt van, amai, dat is hier nogal best heavy, hè? Dat is zo. Maar laat me niet vergeten dat er niet zomaar een onderling gesprekje bij de koffie is, hè? Deze mensen zien de man tegenkomen die genezen is, zijn dat met hun eigen ogen gezien, hè? We hebben hier niet over iets dat ze via een keer hoorden, hè? Dat is niet wat hier plaatsgrijpt. We hebben hier ook niet over mensen in onze tijd die discussiëren over de vraag of dat de Bijbel waar is of niet. We hebben hier over mensen die met de eigen ogen een man gezien hebben die zijn eigen rustbed draagt en die getuigt dat hij dat 38 jaar niet gekund heeft. He? En dat maakt die zaak zo ernstig, mensen. Wat heb je nog meer nodig als je dat te zien krijgt? Dat is toch een bijzonder krachtig getuigenis. En eens aan het eind van zijn verhaal zal Johannes het hebben over zalig zij die geloven, maar niet gezien hebben. Maar dat is hier iets heel anders, hè? Ja, in onze dagen spreken mensen over de evangeliën als de geloofsdocumenten van de vroege christenen. Maar dat zijn ze eigenlijk niet, hè? Allee, toch niet in die zin. Zij hebben dit gezien, hè? Voor de apostelen was toch geen geloofsdaad om Jezus over het water te zien lopen. Hij deed het echt, hè? Ze zagen met hun eigen oog. Je kunt toch niet spreken van een geloofservaring, hè? Dat is realiteit. Snap je? Dus voor hen was het realiteit, maar voor ons is het geloof. Wij moeten geloven. Zij niet, was ze zagen het. Dus wat dat zij moesten doen, was geloven en wat dit te betekenen had. Het herkennen van wat dat is en de implicaties ervan onder ogen zien. En het eerste dat wij hierbij kunnen komen, dat is een verhaal lezen. Wij kregen dat onrechtstreeks te zien door een getuigenis, maar zij zagen het rechtstreeks. En daarom kreeg je die harde taal, op een manier dat je dat niet gaat krijgen voor de mensen die toen niet bij de Heer Jezus aanwezig waren, begrijp je? Maar hij wandelt dan midden onder hen, hè? Ze ontmoeten de man die verlamd was en nu door het stad al wandelt. Later zien ze ook die man die blind geboren was, maar nu kan zien. Ze kregen van de opstanding van Lazarus te horen, en dat mensen maakt het o zo'n belangrijk moment van hen. Wat kan God nog meer doen? Het gebeurt allemaal voor een droom, hè? Snap je? En dat is de reden waarom het oordeel zoveel zwaarder komt in de evangeliën, omdat het voor hen geen kwestie van geloof is. Dit is realiteit. Zie je het verschil? Dus zij zoeken de eer die van mensen komt en niet van God. Een groot probleem is, mensen, dat zij de goedkeuring zoeken van anderen en niet de goedkeuring van God. En dat is alles wat die mensen naar op zoek zijn en dat zal ook alles zijn wat ze zullen krijgen. Wij mensen herleven in onszelf en zullen sterven. En weet je, dat komt nog nadrukkelijker aan bod in Johannes 8, vers 24. Wil je dat een keer opslaan voor mij? Dat zegt de Heer Jezus in 8, vers 24. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Zie je? Maar je leeft in uzelf, hè? Nu, om terug te keren, deze mensen zijn bedrieglijk van hart. Ze zijn enkel geïnteresseerd in de eer van andere mensen. Ze geven niks om de waarheid. Ze zijn enkel bezorgd om de goedkeuring van mensen en wat zij over hen denken. En dat is wat dat hen verblindt en tot afgodendienaars maakt. Zijn wij mensen die geven om de waarheid? Een belangrijke vraag, hè? Zijn wij mensen die echt geven om de waarheid? Want dat wordt niet altijd even goed geapprecieerd, hè? Kijk wat je ziet. Nu, de enige persoon, mensen, wiens glorie en eer dat we moeten zoeken, is degene die ons eeuwig leven kan geven. Herinner je ook Paulus' woorden? Al deze dingen heb ik als vuilnis geacht. Er is één iets wat ik wil. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat alleen is wat de moeite waard is om te weten. Hè? Wat ben je met de geweldige indruk die je bij andere mensen hebt nagelaten? Al hun respect en eer betoon, 5 seconden voordat je gaat sterven. Wat gaat je dat helpen? Een mens kan ons helpen om eeuwig te leven. Nodeloos dus om het ook na te jagen. Nee. Maar het punt is, en onderschat het niet, dat een geweldige aantrekkingskracht heeft op mensen. Om een goede reputatie, aanzien, eer, respect te krijgen, ook onder christenen. Maar wie dat besloten heeft om dat te zoeken, moet niet verbazen dat hij niet gaat verrijzen uit de dood. Je verworven positie in de kerk of in de maatschappij, dat prachtig huis in de betere wijk, de klassenwagen voor de deur, je kinderen die succesvol slagen in het leven, noem maar op, dat kan je niet oppakken uit de dood, hè? Als je alleen daarvoor geleefd hebt. En ik wil ze geneten geven, weet je, die ze daarvoor leven? Want dat is precies wat de mens van nature geneigd is om te doen, hè? Zie je ook een keer naar al die mensen die ze uitsloven door leven te zoeken in schoonheid en er cool wel nut zien. Laten we eerlijk zijn, altijd mooi en cool willen zijn, dat is een hele opgave. Dat kost heel veel werk en geen handenvol geld en brengt je helemaal geen leven. Hé? En zie dan een keer hoe tragisch dat wordt wanneer dat fris, jong en vitaal zijn dat voorbij gaat. En dat men zich begint vol te pompen met botox en fillers en zich opstelt op plastische chirurgie. Waarmee dat men zich wel vastklam aan iets wat men gewoon niet in en van zichzelf heeft. Leven. Dat is die het punt, hè? En dan zie je die mensen geleidelijk aan zelfs een menselijkheid verliezen. En wegkwijnen tot in de dood. Voilà. Maar is dat niet tragisch? Dat is toch tragisch? Dat een mens zich zo vastklampt aan iets dat hij niet heeft. Leven in zichzelf. Nu, dat was mijn eerste pastoraal momentje. Mozes, die doorheen de geschiedenis gezien wordt als Israëls aanhoudende middelaar, zal het echter veroordelen. Dat is waar we nu naartoe gaan. Want de Heer Jezus wijst hier op het feit dat wie de eer en glorie van mensen zoekt, Mozes helemaal niet begrepen heeft. Want dat was Mozes in een agenda niet, hè? Hij zocht de heerlijkheid van Jahweh, toch? Dat is wat Mozes mee begaan was. Maar jullie niet, zegt de Heer Jezus. En denk je natuurlijk ook aan de zonde met gouden stierkalf. Dat zag Mozes, Israëls bemiddelaar, die voor hen tussen beide had getreden, enkel om Gods heerlijkheid te zien. Hè? Dus er is mensen een lange Joodse traditie die Mozes beschouwt als Israëls voortdurende pleitbezorger en middelaar. Nu, waarom wordt Mozes gezien als een pleitbezorger? Omdat dat is wat hij doet tijdens de Exodus, hè? Je bemiddelt telkens voor hen wanneer dat Israël het weer eens verkwanseld heeft. Hé? Natuurlijk, bij de zonde met gouden stierkalf is het meest bekend, dat is ook legendarisch. Maar dat was het ook drop of eronder. Hé? Maar dat was belangrijk niet de eerste keer, hè? Als je ook nummerie leest. Er is ook nog iets anders. Er is ook nog een befaamde tekst die het opzegt. Dus laat ik hier Jeremia 15 op. Jeremia 15, vers 1. Toen zei Jahweh tegen mij, al zouden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht staan, mijn hart zou niet uitgaan naar dit volk. Stuur ze weg uit mijn aanwezigheid, laat ze gaan. Zie mensen, waarom zou Jeremia dit zeggen indien dat Mozes en Samuel in Israëls geschiedenis niet bekend stond als de grote bemiddelaars voor Gods volk? Zie je dat? En Jezus zei er, kijk, als jullie verwerpen wat er door mij gebeurt, omdat jullie de eer van mensen verkiezen, dan zal Mozes niet langer jullie pleitbezorger zijn, maar tegenovergestelde, jullie aanklager die jullie veroordeelt bij God. En de reden, nou, daar hebben we het al over gehad. Hè? Er is het scheppingsverhaal, het exodusverhaal, die Gods werken, zijn karakter en zijn machten gedaan, openbaart. En denk ook wat ik 14 dagen terug ook op gewezen heb. Denk aan het verhaal van de verhoging van de slang in de woestijn. Ook daar getuigt Mozes van wie Jezus is. Hè? En daar zal hij jullie op veroordelen, zegt de Heer Jezus. Hij zal jullie aanklagen, omdat de schrift, maar dat jullie zich op beroepen, naar mij wijzen op basis van de tekenen die ik doe. Jullie beleiden met Mozes te geloven, maar het feit dat jullie niet in mij geloven, laat zien dat je eigenlijk helemaal Mozes niet gelooft. Wat dat weer niet provocerend is. Onze Heer is toch niet normaal, hè? Maar zoals eerder al opgemerkt, telkens gaan we zien in Johannes hoe dat de Heer Jezus werkelijk het op de spits dreeft, hè? En we begonnen dat verhaal hier bij de vervulling van de belofte van de Sabbatsrust, hè, met die genezing van die 38 jaar verlamde man. En we eindigen met Mozes die hen de Torah gaf, die hen veroordeelt, omdat ze in plaats van de eer van God te zoeken, de eer van mensen zoeken. Verbazing wat de ding daarmee vraagt. Ja, het is geweldig en opwindend om de genezing van die 38 jaar verlamde man te zien, maar de essentie van de zaak komt aan het einde. Jezus' laatste woorden vatten het allemaal een beetje samen, nee, waar dat werkelijk om gaat. En daar moet je bij deze verhalen telkens op letten, mensen, hoe ze eindigen. Niet vergeten dat Johannes leest. Daar zit altijd de clue aan het einde, waar dat werkelijk om gaat. Zijn er nog vragen over? Want, zoals je ziet, hebben we hoofdstuk 5 afgewerkt.
Vers 47 en 47 zeggen dat dat ik u zal aanlaan bij de vader. Die u aanlaat is Mozes.
Ja.
Op wie u uw hoofd bevestigd hebt. Maar toch komt die contradictie erbij. Als u Mozes geloofde, dus in feite zetten ze de ogen op iemand dat ze eigenlijk geen geloof hebben. Allee, ik kan alleen maar nog.
Ik dacht dat ik de haal eruit gelegd heb, maar blijkbaar niet. De foto gaat bij Miele, hè. Ze er staan onder hoop op Mozes onder een pleit bezorgen. Dat is tot op vandaag zo, hè? Maar toen staat er, want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Ja, het punt is, Christophe, Mozes heeft een getuigenis gegeven in de boeken van Mozes. Wat getuigt hij over? Wat ik zuster zei, Gods scheppende werk, Gods karakter. Je getuigt van de exodus, van de machtige daad dat hij doet. Maar Jezus doet toch ook die ding en ze geloven hem niet. Dus geloof je Mozes niet, Zaten?
Zonder dat ik eigenlijk weer geholpen is, want ik denk van dat je hopen op iets staat, ja, wat dat je levensovertuigingen is waarin je staat, hoe kun je het nog niet geloven?
Ah, maar dat is juist het punt. Jezus staalt het zo scherp, want je doet de werken van de Vader die je ziet en wat dan Mozes van getuigd heeft, snap je? Daarom is het zo belangrijk om te zien, wat ik 2 weken geleden ook zei, het gaat niet om een profetie dat een vervuild, hè? Het zijn de werken dat hij doet die exact dezelfde werken zijn die je ziet, en Genesis en Exodus, snap je?
Ja. En ook, we leggen, dat is een beetje met de traditie, want iedereen geloofde Mozes, maar eigenlijk weer leggen, dus te zeggen van, maar in mij nu niet geloof, heeft Mozes ook al...
Nee, maar Mozes heeft van mij getuigd. En toen zie je ook wat hij op focust, hè. Spreekt hij niet over al die wetten en heel die reuten met uit, hè. Het is dan niet dat de wet uiteindelijk omgaat, hè. En daarom zeg ik altijd, zo belangrijk om te zien, dat de schrift Gods karakter openbaart. Wat is dat dat hierover gaat, hè? En de werken die God doet, die toch getuigen van zijn karakter. Als ik zelf persoonlijk dat ze zo sterk de nadruk op leggen, is omdat ik geleerd zie dat dat voor de Jezus ook alles is. Begin je niet overal die wetten, daar steen rust in. Over het Sabbatgebod dat hij verbroken had, je hebt er gelet over gezegd, dat interesseert hem niet. Het gaat over wat werk dat God op de Sabbat doet. Dat zijn kinderen die geboren worden, die verwekt leven. En wat ik naar mij zeg, dat doe ik. Zie je, dus het gaat altijd om wat God doet en wat er van zijn karakter in zijn werken gezien wordt. Zie je mee? Oké. Laten we een stukje lezen uit hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 is natuurlijk 71 versen. En de titel is: Jezus luidt de nieuwe Exodus en het nieuwe Pesach in. Maar we gaan heel dat stuk niet lezen. Ik heb besloten om van 6 vers 1 tot vers 21 te lezen. Het voeden van de 5000 en de wandeling over het water. Daarna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea of van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pesach, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus de ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tot Filippus: Wat zullen wij broden kopen opdat deze eten? Dit nu, zei hij, om hen op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou doen. Filippus antwoordde hem: Voor 200 denaren broden is voor hen niet genoeg, dat ieder een klein beetje krijgt. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot hem: Hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat is dat op zoveel? Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. Er was er veel gras op die plaats, dus gingen ze zitten, de mannen ongeveer 5000 in getal. Jezus dan nam de broden, en toen hij gedankt had, verdeelde hij ze onder hen die daar zaten, op gelijke wijze ook van de vissen zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Ze verzamelden ze dan en vulden 12 handkorven met brokken van de 5 gerstebroden die waren overgelaten door hen die hadden gegeten. Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden ze: Deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Daar nu Jezus wist dat ze zouden komen en hem met geweld wegvoeren om hem koning te maken, ontweek hij opnieuw op de berg, hij alleen. En toen het avond was geworden, daalden zijn discipelen af naar de zee. Ze hingen in een schip en kwamen over de zee naar Capernaum. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. En de zee werd onstuimig, daar er een hevige wind waaide. En toen zij ongeveer 25 of 30 stadia hadden geroeid, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen en ze werden bang. Maar hij zei tot hen: Ik ben het, wees niet bang. Ze wilden hem dan in het schip nemen en terstond kwam het schip aan het land waar zij heen voeren. Met hoofdstuk 6 mensen zijn we eigenlijk aangekomen in een van de langste gedeeltes in Johannes' verhaal. Het is overbodig te zeggen, denk ik, dat we dat niet vers per vers gaan doorlopen. Opnieuw wil ik wijzen op de belangrijkste zaken, zodat we vooral die verhaallijn in dat evangelie vasthouden. De hoofdpunten in dat gedeelte, daar is het mij vooral om te doen. En hier en daar nog een keer aangevuld met een pastoraal momentje. Hè. Ik ken het radio ondertussen wel. En ik heb hier enkel voor die openingsversen gekozen van dit gedeelte, om je aandacht te vestigen, mensen, op de verandering hier. Ja, Johannes heeft telkens die mooie kleine markering om moest te vertellen dat we naar een andere scène overgaan. Namelijk het woordje daarna, inderdaad. Hoofdstuk 5 speelde zich af in Jeruzalem, Judea, maar nu bevinden we ons echter opnieuw in Galilea. Een verandering van setting dus nu in Galilea, maar in nabijheid van het Pesachfeest. En dit is hier dus nu het tweede Pesachfeest in Johannes' verhaal en het enige van de 3 vermelde Pesachfeesten waarop dat de Heer Jezus niet aanwezig is in Jeruzalem. En wie Pesach zegt, zegt ook Exodus natuurlijk, hè? En wat zien we hier nu gebeuren? Wel, we kregen hier een voedselvoorziening in de woestijn en iemand die de zee beveelt wat te doen. Waar hebben we dat nog eerder gezien? Klassieke Validiaanse Bijbelstudie antwoord luidt: de Exodus, inderdaad. En je mag dan misschien wel zoals de menigte denken dat het Mozes was die manna gaf in de woestijn, maar Mozes had de zee niet bevelen, hè, wat te doen. Maar Jezus wel. En Jezus houdt hen een staf uitgestrekt over de water. Nee. Hij gaat gewoon over de zee wandelen. En dus doet Jezus hier iets dat veel verder gaat dan Mozes ooit gedaan zou kunnen hebben. Om echt duidelijk te maken wie dit doet. Het gaat hier echter om de ik ben die zich aan Mozes geopenbaard heeft. Hè? Dus ik hoop ook mensen dat de connectie met wat daar vooraf ging, stilaan duidelijk wordt. Herinner u, hoofdstuk 5 eindigde met Mozes die in de kijker kwam te staan. Want hoewel men zich beriep op Mozes als Israëls bestendige pleitbezorger en middelaar, zou die hen echter veroordelen en aanklagen, omdat ze Mozes geschrift niet geloven. En nu krijgen we hier zaken te zien, de tekenen wat dan Mozes van getuigenissen gegeven heeft. Die. Zie je de connectie? Jawel is de voedselvoorziening in de woestijn, en de macht van Jawel de schepper God over wind en zee. En ten tweede, in hoofdstuk 5, was het onderwerp de Sabbatsrust, weet je nog? En dat is wel het eindtoelee van de Exodus. Herinnert u in dat verband de vraag in Hebreeën hoofdstuk 4, heeft Jozua Gods volk in de Sabbatsrust gebracht? Nee, dat deed hij toen niet. Dus het eerste Pesachfeest had na de Exodus als centrale thema de aanwezigheid die onder ons komen wonen is, vlees geworden woord, weet je nog? En nu zijn we tot het tweede Pesachfeest gekomen, met als centrale thema na de Exodus, ja, wij zijn bescherming en voorziening, mensen. Mooi, hè? En Jezus claimde, en wat dat er vooraf gegaan was, dat hij alleen in eeuwig leven kan voorzien. En hoe weten we nu dat hij die autoriteit heeft? Wel, dat bewijzen zijn tekenen, hè? Zijn machten gedaan. Die niet enkel bevestigen dat hij Gods aanwezigheid in hun midden is, maar tevens laat zien dat hij waarlijk Gods voedselvoorziening is, hè? Het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Daar had de Heer Jezus verder op ingaan, hè? Met die boodschap in Capernaum, puntje 3 hier. Wat hij wijst op wat dat betekent om je op deze nieuwe manier te voeden. Want een mens leeft niet van brood alleen, hè? En wat dat de dramatische consequenties zijn als je Gods nieuwe voedselvoorziening gaat afwijzen. Puntje 4. Zie je? Je mee met de opbouw? Oké. En ten derde, er is nog een connectie, had de Jezus toch ook gewezen op zijn unieke relatie met de Vader. Eenheid en afhankelijkheid, weet je het nog? En ja, hallo, dat is nogal een indrukwekkende eenheid die we hier te zien krijgen. Ook kan iemand van vlees en bloed met enkele broden een hele menigte mensen van voedsel voorzien. Ook kan iemand van vlees en bloed in hemelsnaam over de zee lopen. Snap je het plaatje? Dus let hier ook mensen op de verschillende samengebrachte elementen. Met een grote menigte. Met tekenen. Met een berg. Waar dat onderwijs volgt, want dat is toch wat Jezus doet als hij gaat gaan zitten met zijn discipelen. En we zien daarbij het feest dat de Exodus herdacht. Met andere woorden, alles doet hier op het eerste zicht herinneren aan Mozes, hé? De grote leider van Israël, de leraar van Israël, die Gods Torah op de berg ontving en Gods volk onderwees. En de beschrijving van de menigte die volgt, omwille van de tekenen die ze hebben gezien, dat doet toch evenzeer denken aan de Israëlieten die Mozes volgden, vanwege de tekenen die hij deed. Kijken ze nog? Zijn hand in de boezem, eerst melaats en daarna rein. En het uitgegoten water dat in bloed veranderde. Dat waren toch de tekenen ter bevestiging dat Mozes de van God gezond verlosser was. En het Pesachfeest, mensen, herdacht niet enkel de vroegere Exodus, hé, maar werkte ook een reële hoop voor een huidige bevrijding door een tegenwoordige verlosser. Hé. Het is dan ook maar een kleine stap van het zien van Jezus als profeet waarvan dat Mozes had gesproken, naar de leider van Israël die de Messiaanse verwachting van een nieuwe bevrijder zou gaan invullen. Ik heb er u al vaker op gewezen dat er binnen het Judaïsme geen eenduidige beeld was, hé, van de te verwachten verlosser van Israël. Nu, één van de verwachtingen binnen de Joodse traditie was bijvoorbeeld dat die verwachte verlosser, de nieuwe Mozes, zowel profeet als koning zou zijn. Wat dat dus de verklaring heeft waarom dat die menigte die Jezus volgde omwille van de tekenen, meteen hier Jezus koning wil maken, dat ze van die brood eten hebben. Dus alles past perfect hier binnen dat Mozesplaatje. Dat wil ik hier vooral laten zien. Het Mozesplaatje. Je moet ons ook doen herinneren aan Nicodemus. Velen geloofden in zijn naam, weet je nog, toen zij de tekenen zagen die hij deed, zelfs die mensen. Evenals toen door op het eerste Pesachfeest, wordt ons wederom niet gezegd welke tekenen dat Jezus precies deed. Hè? Dat wordt er niet bij gezegd. We worden hier weer eraan herinnerd, mensen, dat er genoeg zou gebeuren, waardoor dat je moest zeggen, hier gebeurt iets. We krijgen dus opnieuw datzelfde thema in Johannes, dat je geen speciale openbaring of een aanraking van God nodig hebt om te zien wat er gebeurt. Iedereen ziet wat Jezus doet. Het zijn alleen de Joodse leiders, hè? Van wie dat een vooringenomen hart verhard is, die weigeren om toe te geven wat dat ze zien. Ja? Je moet altijd dat onderscheid zien. Maar iedere mens kan het gewoon zien. Toen de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Met andere woorden, mensen, de menigte weinig moeite om tot op zekere hoogte dit teken te begrijpen als een vervulling van wat Mozes had aangekondigd. Ze zien dus een connectie tussen Jezus' voedselvoorziening voor de menigte en de voedselvoorziening tijdens de woestijn onder Mozes' leiderschap. Ja? De menigte heeft gezien en begrepen dat die overvloed aan brood de komst van deze messiaanse tijd aankondigt. En er is een traditie die verbonden is met de messiaanse hoop dat er een herhaling zou zijn van het manna dat uit de hemel neerdaalt. Ik kan dat meermaals lezen in de buitenbijbelse geschriften en de dode zeerollen. Een paar buitenbijbelse geschriften. Rabbi Isaac, zoals de vroegere verlosser het manna deed neerdalen, zo zal de uiteindelijke verlosser het manna doen neerdalen. Zie je? Vandaar dat ze spreekt, naar Mozes gaf ons brood. En wel, hier zien we dat vandaan komt. Altijd interessant, die buitenbijbelse geschriften. Helpt velen voor alles te verstaan, hè? Nog eentje? Allee, 2 Baruch, hoofdstuk 29, vers 3 en vers 8. En het zal geschieden, wanneer alles is volbracht, wat in die landsdelen moet geschieden, en toen komt het, dat de Messias dan geopenbaard zal worden. En het zal in diezelfde tijd geschieden, dat een schat aan manna weer van boven zal neerdalen. En zij zullen daarvan eten in die jaar, omdat zij het zijn, die tot de volleinding der tijden gekomen zijn. Zie je? Nu, gezien deze teksten, is dit teken die de Heer Jezus hier doet, ja, wellicht het enige teken dat zo dicht aanleunt, mensen, bij de messiaanse verwachting die de mensen koesteren. We zagen trouwens ook al iets gelijkaardigs in Marcus' verhaal, hè? Het was toch ook daar, de wonderbare spijziging die Petrus leek te inspireren om Jezus te erkennen als Gods gezalfde de Christus, weet je het nog? Zo ook hier, hè? Ziet deze menigte in Jezus, de grote leider, als de hoop voor Israël. Ja? Messias denkt me er altijd aan David, maar je ziet dat dat ook met Mozes al verbonden is. Dan is er David daarvoor niet nodig, hè? Ik vond het wel interessant dat ik dat ook een keer kon laten zien in dat evangelie hier. Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en hem met geweld wegvoeren en hem koning maken, ontweek hij opnieuw op de berg, hij alleen. Ja, ze willen hem koning maken. En zoals dat ik al aangaf, is slechts een kleine stap van Jezus' erkenning als profeet, een tweede Mozes, naar de wens om hem als hun koning te hebben. Maar Jezus is niet gebonden, niet aan de verwachting van mensen. We zagen dat ook al in Marcus' verhaal, hè, dat de Jezus weigerde om publiekelijk als de Messias uit de kast te komen. Maar dat zien we, de mensen hadden daar veel te veel verwachtingen rond en dat wordt hij niet, punt. Je laat zijn niet gijzelen, nee, door de visie van anderen, hoe dat zou moeten zijn. Je laat zijn een agenda niet door anderen bepalen. We zagen het ook al met Jezus' moeder op de bruiloft in Cana. Vrouw, wat heb ik maar te doen, weet je nog? Je gaat eeuwig leven brengen, maar het zal gebeuren op zijn voorwaarden. En al zeker niet op deze voorwaarden dat hij hun koning wordt. Het koninkrijk zal komen, maar op Gods voorwaarden en op Gods manier. Omdat Jezus doet wat hij de Vader ziet doen. Zie je? Komt altijd weer op hetzelfde neer. Hè? En dat gaat even aan de verbazing maken, de dingen in de Johannes verhaal, mensen. Bij de eerste Exodus deed Jahweh teken en machtige daden om zijn heerlijkheid te openbaren. Weet je nog? En deze maal zal de heerlijkheid van God gezien worden in een gekruisigde Jezus. En dat is niet echt van ons onder verwachting, nee? Maar denk ook aan Jezus' woorden tegen Nicodemus in dat verband. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de mensenzoon verhoogd worden, opdat iedereen aan hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is een van de belangrijkste punten, mensen, in Johannes zijn verhaal. De heerlijkheid van God is Jezus aan het kruis. En de Heer Jezus zegt, Nicodemus, wil je deel uitmaken van dat nieuw koninkrijk? Wel, je gaat moeten geloven in iets wat je niet had verwacht. Je moet openstaan voor de geest die als de wind waait waarheen dat je wilt. En waarheen zal de geest waaien? Wel, zegt de Heer Jezus, ik ga gespietst, verhoogd worden, zoals die slang in de woestijn. Ja, want dat principe trouwens al eerder gezien. Hé. Mensen, alles begon met de vraag, ik heb zoveel keer gezegd, meester, waar verblijf je? En wat zegt de Heer Jezus? Kom maar zie. En dat is de enige weg in overeenstemming met die lange traditie in Israël, die begon met Abraham, die zijn thuisland moest verlaten op een weg naar een land dat hij niet kende. En ook Israël dat uit Egypte komt, moet een weg vinden naar het beloofde land, waarin de alle belang gelegen is in het vasthouden aan wie dat Yahweh is, te midden van dat alles. En de vooruitzichten in hoofdstuk 6 zijn wat dat betreft wederom niet zo veelbelovend. Ja, we zien namelijk dat wanneer ze evenals hun voorouders in de woestijn op de proef gesteld worden door het brood dat uit de hemel is neergedaald, vers 41, dat ze evenals hun voorouders in de woestijn beginnen te mopperen. En mensen, dat uiteindelijk door Jezus woorden van leven in vers 66, vele van Jezus' discipelen zich terugtrekken en niet langer met hem wandelen. Hè. Heb je gedeeld, dat we gaan hem? En wat dat daartoe de aanleiding is, gaan we de volgende studie dieper op ingaan, mensen. Maar ik wil eindigen met nogmaals te benadrukken dat de Heer Jezus hier door Johannes niet afgeschilderd wordt als een nieuwe Mozes. Ja, wat dat opmerkelijk is, en dat ik tot mijn grote verbazing heb vastgesteld in mijn voorbereiding, dat er heel wat uitleggers zijn die meegaan met de menigte in dat verhaal. Dat Jezus werkelijk lijkt op een nieuwe Mozes. Maar Johannes probeert dus door dat verhaal hier helemaal niet te zeggen dat Jezus op Mozes lijkt, integendeel. Ja, er zijn enkele oppervlakkige overeenkomst, inderdaad. Maar alleen met de bedoeling om ons veel en veel verder te brengen dan Mozes. Mozes komt niet van de berg om het volk te onderwijzen door te zeggen, weet je, ja, jullie hebben uit de Egyptische wetgeving gehoord dat gezegd is, maar ik zeg u. Nee, Mozes zegt altijd, dit zijn de woorden van Yahweh God. Jezus onderwijst niet met een nieuwe Mozes. Alleen spreekt hij tijdens de bergreden, u hebt gehoord wat gezegd is, maar ik zeg u. Tot dikke frustratie van de schriftgeleerden. Just, hé? En Mozes gaf volk en voedsel in de woestijn, dat kon hij niet. Je roept tot Yahweh, die hem vervolgens voorziet en brood uit de hemel, toch? Jezus heeft geen voedsel, zoals Mozes, wat hebben we gezien, je dankt, je verdeelt en verzadigt 5000 mensen met broden, en er zijn nog 12 mannen overschot. En mag ik je vragen, wanneer heb je Mozes voor het laatst over het water zien lopen? Bij dat verhaal gaan we de volgende maand nog even stilstaan. Maar wat ik hier wil opwijzen, mensen, dat Jezus juist de dingen doet die Mozes niet doet en ook niet kan doen. Veel meer dan Mozes is hier, hé. Jezus is Gods aanwezigheid tot voorziening en bewaring. Bewaring, wat we zien in de storm op het meer. Hé. Ja. Dus het probleem met die klassieke uitleggers, dat zij wie dat Jezus werkelijk is, ze beginnen dat van onderaan op te bouwen. Maar ze meent dat in de evangeliën te lezen. Jezus onderwijst in de synagoge en betoont Israëls leraar te zijn. Puntje 1. Vervolgens doet hij tekenen en de mensen herkennen hem als profeet. En uiteindelijk zien ze dat de Heer zoveel bijzondere dingen doet, dat hij wel moet de Messias zijn. Puntje 3. Ja? En dan, uiteindelijk, op basis van de getuigenis, bijvoorbeeld van de centurio bij het kruis, deze is de zoon van God, ja, of Thomas op de eerste avond na de opstanding, ja, brengt de Heer Jezus ook wel nog goddelijk te zien, zeker. Alsof Jezus, die waarlijk God is, dat dan maar een aanhangsel is. Die een kraan ervan, he. Dat is toch erg? Of vind je dat ik overdreven moet dat zijn? He. Maar ik vind dat erg, ik kan dat niet aan doen. Maar goed, verder ga ik niet ingaan op de details van dat verhaal. Maar dat loopt grotendeels mensen parallel met wat we ook al in Marcus overdachten. Je mag me dat ding over vragen, maar over de details ga ik verder niet zeggen. Ik wil dat je voornamelijk ziet waar Johannes in de kijker plaatst. En voor mij is het heel belangrijk, ziet van, oh, op het eerste zegt, een nieuwe Mozesfiguur. Meen een nieuwe Mozesfiguur. Meer dan Mozes is hier. En dat is toch mooi dat dat volgt op die veroordeling die in hoofdstuk 5, waar dat hoofdstuk 5 mee eindigt. Dat is toch chique dat Johannes dat opbouwt. En ik krijg dat we hen te zien. Ik vind dat gewoon de max. Zijn er nog vragen over mensen? Is dat duidelijk genoeg? Toen kunnen we samen afsluiten, zeker, hè?